Welkom bij de podcast AJOS Over, vanuit de huisartsopleiding Utrecht, voor AJOS en door AJOS. Ik ben Suzanne Maas, huisarts en onderwijsontwikkelaar.
En ik ben Suzanne van Putten, huisarts en huisartsdocent hier aan de huisartsopleiding van Utrecht. In deze podcast zullen we AJOS interviewen en ervaringen horen van AJOS over allerlei onderdelen van de huisartsopleiding die je niet op ELO kunt vinden. Hoe hebben AJOS die jou zijn voorgegaan deze beleefd? Bijvoorbeeld, hoe werkt die zelfstandige periode nou eigenlijk? Hoe is het om een verbeterproject te doen? En wat houdt de differentiatie eigenlijk in?
Als vaste onderdelen van deze podcast zullen we ook korte interviews doen met medewerkers van de opleiding waar je misschien mee te maken zult hebben, of die wellicht meer achter de schermen werken aan de opleiding. En vragen we hen naar tips voor interessante boeken, films, podcasts of artikelen.
Vandaag hebben we het in de podcast AJOS over de differentiatie bewegingsapparaat.
En daarvoor is vandaag bij ons Nadia. Welkom. Dank. Fijn dat je hier tijd voor vrij hebt gemaakt. Kun je jezelf even voorstellen?
Ja, ik ben Nadia en ik doe op dit moment het derde jaar van de huisartsopleiding. En in de eerste helft van mijn derde jaar met name heb ik de differentiatiebewegingsapparaat gedaan. En dat is ook de reden dat ik uitgenodigd ben om hier bij te komen zitten.
Ja, inderdaad. Want we wilden eigenlijk wat meer weten over de differentiaties helemaal. Want in jaar drie kun je natuurlijk een differentiatie kiezen. En misschien is het wel leuk als jij misschien kan uitleggen wat het dan inhoudt.
Een differentiatie is eigenlijk, ik zie het eigenlijk als extra onderwijs wat je kan volgen in het derde jaar. Het is een beetje gebaseerd op de onderwerpen die ook als kaderopleiding worden aangeboden. Maar het kan ook volledig los van elkaar staan. En voor mij was het echt een mogelijkheid om mijn kennis op een bepaald gebied nog verder uit te breiden. En me toch ergens een beetje op toe te spitsen. En dat is wat ik er vooral uit heb gehaald.
Ja. Ja.
Nou, leuk. En je zei al, jij hebt de differentiatie bewegingsapparaat gekozen. Vanwaar bewegingsapparaat?
Ja, dat had ermee te maken dat ondanks alle goede bedoelingen vanuit de geneeskundeopleiding en de huisartsopleiding, ik toch bij heel veel van die bewegingsapparaat gerelateerde klachten in de spreekkamer het idee had dat ik maar een beetje wat aan het doen was. En je doet wel wat testjes en je vraagt wel wat dingen, maar dat ik eigenlijk miste hoe ik daartussen kon differentiëren en wat je daar eigenlijk praktisch mee kan. Want er zijn zo ongelooflijk veel mensen waar je ook naartoe zou kunnen verwijzen in theorie. Dus ik had, zeker gezien het zoveel voorkomt, heel erg de behoefte om daar gewoon wat meer houvast in te hebben.
Oké, ja. Dus niet dat je daar van tevoren al een heel speciale interesse in had, voordat je met de huisartsopleiding begon?
Niet specifiek, nee. Okay. Nee.
Heb je nog getwijfeld om andere differentiaties te kiezen?
Ja. Mijn bijzondere interesse ging eigenlijk uit naar de palliatieve zorg. En daar is ook een differentiatie over. Die wordt volgens mij in Leiden gegeven, als ik het me goed herinner. En daar zat ik eerst voornamelijk over na te denken, omdat ik de differentiatie in eerste instantie ook echt zag als een soort onderwerp waar je ook echt een soort passie voor moet hebben en waar je in verder wilt doorspecialiseren. En uiteindelijk heb ik het toch op een hele andere manier aangepakt, ook deels door ervaringen van anderen. Ja.
Dus eigenlijk in plaats van te kiezen voor iets waar je passie voor hebt, heb je iets gekozen waar je gewoon meer van wilde weten.
Ja.
Ja, dat is ook een mooi uitgangspunt.
Zeker.
Ja.
En hoe ziet het eruit, zo'n differentiatie? Wat moet je daar allemaal voor doen?
Globaal gezien bestaat een differentiatie uit onderwijsdagen die je volgt, stagedagen die je volgt en opdrachten die je maakt. Dat is denk ik de globale indeling van een differentiatie. Mm-hmm. En specifiek bij de differentiatiebewegingsapparaat die ik heb gedaan, bestond het uit 6 onderwijsdagen in de spanne van 6 maanden. 9 stagedagen die je zelf mag indelen qua tijd en onderwerp. En een aantal opdrachten die deels aan de onderwijsdagen gebonden waren, maar ook deels daar los van stonden. Dus die je ook op eigen initiatief op een later moment mocht maken.
Ja.
Okay. En die stageplekken, heb je die dan zelf ook gekozen of wordt dat geregeld?
Er zijn zeker gewoon tips en adviezen vanuit de docenten en vanuit ervaringen van anderen. En dat wordt ook, wij hebben een soort portal waar we op kunnen inloggen. Dat wordt daar ook allemaal met elkaar gedeeld. Maar eigenlijk mag je er heel erg je eigen ding van maken. Bijvoorbeeld bij de differentiatiebewegingsapparaat heb ik ervoor gekozen om eens naar bepaalde mensen toe te gaan waarvan ik dacht, wat doen die nou eigenlijk? Wat doet een Caesar-therapeut? Ik wist het niet, dus ik dacht, ik ga eens een Caesar-therapeut aanschrijven. Toevallig de Caesar-therapeut in het dorp waar nu mijn praktijk zit. Mm-hmm. En daar ben ik bij mee gaan lopen. En dat geeft mij toch wel weer, en in het kader van mijn praktijk, een hele fijn overzicht van de sociale kaart. En ook gewoon een beetje idee, wat doet een cesartherapeut dan? En wanneer moet ik daaraan denken? Bij welk soort patiënt?
Ja. Wie verwijs je daar naartoe, Maaise?
Bijvoorbeeld, ja.
Ja. Ja. Leuk. Ja. En heb je nog andere stageplekken?
Ja, ik heb met reumatologie meegelopen, revalidatieartsen, fysiotherapeuten, sportartsen. Bedenk het maar. Maar je mag eigenlijk gewoon zelf volledig alles bedenken. Handtherapeuten, ook heel handig om die te hebben. Ja. Van die dingen waar je wel van gehoord hebt en weet dat ze bestaan, maar waarvan je eigenlijk nog niet zo goed weet wanneer je ze nou eigenlijk kan gebruiken.
Ja. En ik hoor je vooral zeggen, meegelopen en dan weet ik ook waar ik ze voor kan gebruiken.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je zelf iets wil doen, behalve meekijken en zien waar je ze voor kan gebruiken. Wat heb je zelf geleerd daarin?
Een heleboel. Het hangt er natuurlijk wel een beetje vanaf bij wat voor stageplek je terechtkomt. Want sommigen staan er wat meer open voor dan anderen. Want je schrijft ze natuurlijk gewoon los aan. Maar je kan zeker meehelpen met injecties zetten. In mijn geval dan in gewrichten. Lichamelijk onderzoek. Meekijken met aanvullende onderzoeken. Krachtmetingen, echo's, dat soort zaken. Dus wat dat betreft niet zozeer dat ik daar hele nieuwe eigenschappen aan heb. Ik kan nu zelf geen echo's maken bijvoorbeeld. Maar wel dat je weer wat meer handigheid krijgt in bepaalde lichamelijke onderzoeken en waar je op kan letten.
Ja, ja. Gewoon veel exposure.
Ja.
Ja. Mooi.
Nou, leuk. Ja. En ben jij dan nu ook in jouw onderwijsgroep of in de praktijk de deskundige op het gebied van het bewegingsapparaat?
Een klein beetje wel, denk ik. Ik heb er ook onderwijs over gegeven hier in de groep een aantal keren. En ik word dan ook wel eens om mijn mening gevraagd.
Ja.
Hoe doen ze dat nou bij jou op de differentiatie?
Ja.
En dat gebeurt ook wel in de praktijk. Al moet ik zeggen dat ik ook wel in de praktijk zit met zulke doorgewinterde huisartsen. Dat die altijd wel een manier vinden, ook zonder mij, om daar om patiënten tot oplossing te brengen.
Ja.
Maar de assistenten zijn heel enthousiast en ik... Mensen komen ook echt op mijn spreker en zeggen dan ook dat ze van de assistenten gehoord hebben dat ik een speciale opleiding ervoor heb gedaan.
Ja. Oh, leuk.
Dus het wordt wel een beetje aan de telefoon verkocht. Ja. En ja, je merkt dat mensen daar dan mee aankomen.
Ja. Ja.
Oh, dat is ook wel mooi. Dus niet dat je dan nu een enorme leercurve hebt en dat het dan weer inzakt omdat je ze niet meer ziet. Je krijgt ook gewoon heel veel aanbod.
Ja, zelfs de man van de assistenten is bij mij op het spreken gekomen omdat hij last had van zijn onderbeen. Dus nou, dat
getuigt van vertrouwen. Mond-op-mond
reclame.
Ja, precies. Ja. En hoeveel tijd kost deze differentiatie jou?
Ja, ik heb dat geprobeerd een beetje te concretiseren. Want ik heb het natuurlijk over best wel een tijd verspreid.
Ja.
Maar ik denk gedurende de onderwijsdagen dat ik er misschien 1, max 2 uur per week mee bezig ben. En dat bestaat dan uit of dingen voorbereiden of doorlezen voor je onderwijsdag. Mm-hmm. Ofwel een casus uitwerken. Ofwel... een pico maken of iets dergelijks, afhankelijk van waar je onderwijsdag over gaat. Ja. Maar ook echt niet meer dan dat.
Nee. Ja. En die onderwijsdagen en stagedagen, zijn die dan in plaats van jouw terugkomdagen of praktijkdagen? Of,
het gaat uit je van je normale werkdagen af.
Ja.
En het hangt er wel een beetje vanaf welke differentiatie je doet en wanneer je je terugkomdag hebt.
Mm-hmm.
Of dat het ook echt van je terugkomdagen afgaat.
Okay.
Dus... ik denk, als we overgaan op mijn eerste tip, is dat ik daar wel naar zou informeren als je daarover nadenkt.
Ja.
Ik heb namelijk een geval in mijn omgeving meegemaakt waarbij de terugkomdagen en de onderwijsdag van de differentiatie op dezelfde dag kwamen. En in het derde jaar heb je natuurlijk ook supervisieonderwijs.
Ja.
Waarbij het op een gegeven moment logistiek zo lastig werd om al die supervisiemomenten te herplannen, dat ze uiteindelijk ervoor heeft gekozen om de differentiatie niet door te zetten.
Ja,
dus de vraag is natuurlijk, dat is persoonlijk heel verschillend hoeveel moeite je daarvoor wil doen, maar het kan wel iets zijn wat meespeelt.
Ja.
En voor mij ging het gewoon van praktijkdagen af. Mijn terugkomdag is op donderdag, de onderwijsdagen waren op dinsdag, dus voor mij was dat echt helemaal prima en heb ik niks hoeven missen.
Ja,
dat is fijn.
Ja.
En werd je door je opleider moest je dus ook missen in de praktijk.
Ja.
Werd je gesteund ook door je opleider toen je deze keuze had gemaakt?
Ja, ik werd gesteund. In de zin van, ik heb eigenlijk gelijk bij mijn matchingsgesprek al aangegeven dat ik die differentiatie eigenlijk wilde gaan doen. Dat zou ik ook wel adviseren, denk ik. Want ik weet niet of alle opleiders er zo open tegenaan kijken. Wat misschien ook helpt, is dat ik nog fulltime werk. Dus dat eigenlijk praktisch gezien, als ik één dag in de week extra miste, dat voor die praktijk helemaal niet zo'n shock was. Want dat was bij de andere IELTS sowieso al het geval.
De parttime dag, ja.
Dus ik heb vanuit mijn praktijk en vanuit mijn opleiders eigenlijk alleen maar enthousiasme gehoord. Ik heb wel gehoord van groepsgenoten in mijn differentiatie dat er mensen waren die er wat minder enthousiast over waren, maar die gingen er ook niet per se voor in de weg liggen. En er is gewoon vanuit de opleiding een regeling dat jij tijd mag missen voor de differentiatie, zowel de onderwijsdagen als de stagedagen. Dus dat is in principe ook niet iets waar over te soebatten valt. Dat is gewoon iets wat een gegeven is.
Ja, ja. Ja. Want mag iedereen of kan iedereen zo'n differentiatie doen? Hoe zit dat?
Ik denk dat het antwoord daarop nee is. in het eerste jaar wordt er goed gekeken of jij goed aan je opleidingsleerdoelen komt. Hoe goed jij zit in je balans tussen werk-privé. En dan wordt uiteindelijk in samenwerking met je eerstejaarsopleider en de docent van het eerste jaar een go of een no-go gegeven. Of een advies eigenlijk. Mm-hmm. Of dat jij als IELTS zo'n differentiatie erbij zou kunnen doen. Of dat dat misschien niet zo'n verstandig idee is, omdat het dan ten koste gaat van je basisleerdoelen als huisarts.
Ja. Ja, want het is echt een extra op je basisopleiding. In principe is de basisopleiding gewoon voldoende om een goede huisarts te worden. En het klopt inderdaad dat IELTS, waarbij er gewoon dat allemaal goed loopt, dat dit een mooi extra kan zijn.
Ja, zeker. Maar krijgt elke IELTS een advies aan het eind van het eerste jaar?
Ja.
Ja. Los van of ze al concrete plannen hebben om differentiatie te gaan doen.
Het staat volgens mij gewoon in dat formulier op Scorion. En dan geeft ze een koop of een
Oké.
Ja, precies.
Ja.
En heb jij nog toekomstplannen met betrekking tot deze differentiatie? Heb je ook de ambitie om bijvoorbeeld de kaderopleiding te gaan doen straks?
Op dit moment niet. Nog niet direct, nee. Überhaupt een kaderopleiding, dat is natuurlijk wel iets. Zeker nu ik via de differentiatie meerdere kaderhuisartsen heb ontmoet. Heb ik toch wat beter ook in de smiezen van wat dat ook inhoudt. En dat je ook wel echt een regionale functie hebt. Dus ik zie mezelf dat eerder doen als ik me ergens echt gesetteld heb. En bijvoorbeeld een praktijk heb overgenomen of ergens vast zit. En dan in die regio eens gaan kijken waar er behoefte aan is en daarover nadenken.
Ja. Leuk hoor.
Ja. En wat we misschien ook nog even moeten vertellen, daar hebben we het nog niet over gehad, is dat de verschillende differentiaties vanuit verschillende instituten worden aangeboden. Hè? Want bewegingsapparaat, dat wordt vanuit Rotterdam gegeven. Dus jouw opleidingsdagen zijn ook in Rotterdam. Hè?
Klopt.
Wat voor jou heel fijn is.
Voor mij was dat heel fijn. Ja. Maar er waren ook mensen uit Groningen en Friesland die deze kant op kwamen. Ja, dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Ja.
Aan de andere kant hoor ik je ook zeggen dat je je stageplekken wat meer bij huis kan zoeken. Ja,
zeker weten. Ja. Dat is echt helemaal vrij aan jezelf.
Ja. En dan is het misschien ook leuk om te vertellen dat we vanuit Utrecht de differentiatie diabetes geven. Ja, leuk. En we hadden het net al over het einde van het eerste jaar, kregen we dan een go of no go. Maar was jij er toen al mee bezig of was er toen al een zaadje geplant?
Er was zeker een zaadje geplant. Ik stond wel open voor het idee. Ik was er toen nog niet heel concreet mee bezig. Mm-hmm. Maar Petra Blommendaal, die een beetje de coördinatie van de differentiaties doet, die komt regelmatig bijvoorbeeld ook op de LK-symposia. Mm. En in het tweede jaar ook in je onderwijsgroepje een voorlichting geven over de differentiaties. Dus ik denk, toen zij in het tweede jaar langskwam in mijn groepje, dat ik toen heel concreet ben gaan nadenken en om me heen ben gaan vragen.
Ja. En je gaf al een tweetal tips. De ene kant zei je van laat je opleider bij de matching al weten dat je open staat voor een differentiatie, want dan kan hij zich daarop voorbereiden. En je zei ook als je een differentiatie wil doen, kijk of het uitkomt met de terugkomdagen, want misschien is dat matcht dat lastig en dan moet je er heel veel voor organiseren. Heb je nog andere tips voor IELTS die een differentiatie overwegen?
Ja, in de zin van overweeg het überhaupt. Maar ook denk niet alleen aan een differentiatie in de meest klassieke zin van het woord. Zoals jullie net ook al introduceerden, dat het iets is, een voorselectie op een specialisatie. Dat hoeft het dus niet te zijn. Voor mij is het echt een verrijking van mijn opleiding geweest. Dus denk ook vooral na of dat er nog bepaalde onderwerpen, leerdoelen liggen van je. En of je die met die differentiatie nog wat beter zou kunnen bereiken. Dat zou nog een tip van mij zijn.
Ja, nou, mooie tip, denk ik. Ja, ja. Nou, en dan als laatste...
In de categorie tips?
Ja, dan gaan we even door op de tips. Want wij vragen elke gast ook om een tip voor een mooi boek, een film, een podcast, een artikel. Wat jij hebt gelezen, wat ook met ons mooie vak te maken heeft.
De tip van Nadia.
Dus wat is jouw tip?
Mijn tip is een podcast. Dus jullie conculega's, nee. Twee AIOS Cardiologie hebben een podcastreeks gemaakt van 6 afleveringen. Waarvan één een oud collegaatje van mij is. Het heet Beyond the White Coat. Er zijn er volgens mij nu 2 op Spotify, maar de Nederlandse, daar heb ik het al over. Mm-hmm. En zij bespreken een aantal onderwerpen die überhaupt AIOS aangaan. Imposter syndroom, de duurzame dokter, de digitale dokter, seksueel overschrijdend gedrag, et cetera, et cetera. Dus dingen die ons eigenlijk allemaal in de globale zin aangaan en nodigen daar ook experts voor uit. En wat voor mij heel erg bijzonder was aan deze podcast, was natuurlijk dat ik deze meiden via en ook direct nog wel kende. Ja. En dat zij als AIOS cardiologie voor mij altijd een soort van het boegbeeld waren van de zelfverzekerde dokter die alles voor elkaar had en altijd wist wat ze moest doen. Ja. En dan om die te horen praten over haar struggles met zo'n imposter syndroom. Ja, dat gaat bij mij heel goed. Dan vind ik aansluiting, vind ik herkenning. Ja. Daar heb ik gewoon heel veel aan. Dus ik vond dat een hele fijne podcastreeks om naar te luisteren.
Ja. Oh, mooie tip.
Ja, dat is goed.
Kun
je
de titel nog 1 keer zeggen?
Beyond the White Coat.
Oké. Okay. Ja. Leuk. Gaan we luisteren.
Zeker, ik ook. Ja.
Dan gaan we jou hartelijk bedanken voor jouw bijdrage over jouw ervaring met betrekking tot de bewegingsapparaatdifferentiatie. Hartstikke leuk. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dankjewel.
Wie doet dat bij de opleiding?
In de categorie wie doet wat hier op de opleiding hebben we jou gevraagd, Corine, om eens wat over jezelf te vertellen. Dus misschien kun je jezelf even kort voorstellen.
Ja, ik ben Corine Wieman. Ik werk hier sinds oktober 2019, dus bijna 4 jaar nu. Op de opleiding als jaarassistente van met name het derde jaar.
En wat doet een jaarassistent allemaal?
Als de matching tussen AIOS en opleiders binnen zijn, dan krijg ik die van mijn collega. Dan vervolgens ga ik de groepen formeren. Ja, dan wordt alle informatie verstuurd natuurlijk, waar ze moeten zijn, wie de docenten zijn, et cetera. De roosters moeten allemaal kloppend zijn, die worden ook allemaal verstuurd. En vervolgens gaan de groepen van start. Nou, daar komen natuurlijk een heleboel dingen weer bij kijken. Je portfolio moet bijgehouden worden. Nou, daar hebben denk ik daar heel veel mee te maken en wij ook. De gastdocenten moeten uitgenodigd worden, acteurs zo nodig. Tuchtcollege in jaar 3 bijvoorbeeld moet georganiseerd worden. Een module onderwijs moet ook geregeld worden. Dus ja, de organisatie is wel echt heel erg veel, maar heel erg leuk om te doen.
Ja.
Een buluitreiking komt daar ook nog eens een keer bij. Dat is altijd wel heel feestelijk en leuk om dat te regelen. En uiteindelijk ook de inschrijving bij de RGS. Dus de voltooiingsverklaring. Waarvoor ook heel belangrijk is dat een curriculum netjes is. En dat controleer ik eigenlijk ook allemaal.
Klinkt als een enorm afwisselende en veelzijdige baan.
Ja, het is van heel, heel veel kleine dingetjes. Tot ook wat grotere projecten eigenlijk. Zoals een buluitreiking bijvoorbeeld. En een... RGS is ook altijd wel secure moment. Ja. En ook een belangrijk moment, ook voor de AIOS.
Ja, zeker. Ja. Maar het is veel inderdaad. Je regelt eigenlijk bijna alles voor de AIOS. En misschien dat ze helemaal niet weten wie je bent. Dus fijn dat je vandaag even hier in de podcast wil verschijnen. Ja. Ja.
Ja, ik vind het ook heel leuk. Trouwens, soms vinden ze me wel. Corona heeft wel een beetje roet in het eten gegooid destijds. Ja. Vroeger vonden ze me nog wel. In kamer 156, als ze me willen zien en iets te vragen hebben.
Ja.
Over bijvoorbeeld een roostervraag of over de zwangerschap. Hè, want dat begeleid ik eigenlijk ook altijd. Dat moet allemaal ingevoerd worden in samenwerking met de SBOH.
Misschien nu ook ouderschapsverlof?
Ouderschaps, arbeidsduur, als dat aangepast moet worden, dan komen ze ook bij mij. Maar ook als ze een keer vergeten zijn om zich aan te melden bij module onderwijs, dan kunnen ze ook altijd bij mij terecht. Ja, dus ze zijn welkom.
Ja.
Leuk. Je bent eigenlijk onmisbaar.
Ja, zeker. Ja.
En heb jij nog verwachtingen vanuit de AIOS richting jou?
Nou, buiten dat ik het wel heel leuk vind als de AIOS ook eens een keer bij mij binnenkomt wandelen. Hè, dat bespreek ik soms ook wat sneller in plaats van met een mail over en weer. Ja. Wat soms ook heel handig kan zijn. Vind ik, maar ik denk dat ik ook spreek namens de jaarassistentes van de eerste en tweede jaar. Vinden we het wel eigenlijk heel prettig als er e-portfolio's goed worden bijgehouden. Want het is toch echt een hele grote klus om dat aan het einde van het jaar en ook in het derde jaar, om dat allemaal passend te krijgen. En ja, helaas, we moeten achter de broek aan zitten en het is soms wel heel betuttelend, maar het moet wel op de juiste manier geregeld worden. Dus het scheelt ons, maar ik denk ook misschien de AIOS zelf als ze het een beetje voortvarend te werk gaan daarin. Dus dat zou heel fijn zijn. En verder, ja, zijn wij helemaal tevreden.
Ja, dat is mooi.
Ja, en wat vind je het leukste aan je werk hier? Kun je daar nog misschien iets over vertellen?
Wat ik heel erg leuk vind, is eigenlijk juist het afwisselende, het hectische wat het kan zijn. Als je van, ik kan wel goed tegen chaos. Dat moet je ook wel een beetje kunnen, want ja. Ik kan soms een lijstje hebben op een dag en aan het einde van de dag denken, oh jammer, daar ben ik dus niet aan toegekomen. Dat vind ik juist wel leuk, het onverwachte. En ook in contact zijn met collega's, dat is ook gezellig. En de verbinding ook hebben. En daarom, dat maakt het eigenlijk wel dat het heel fijn is, fijn werken. Ja.
Mooi.
Heel mooi.
Nou, we willen je hartelijk bedanken voor je bijdrage aan deze podcast.
Dank jullie wel. Leuk
dat je er was.
Dank je wel.
Heel graag gedaan.
Nou, dit was alweer de tweede aflevering van onze podcastserie AIOS Over.
Ja, wat leuk hè?
Ja, het was heel erg leuk.
Ja.
Ja.
En ik denk ook leuk om Nadia te spreken, hoe zij dat nou ervaren heeft, die differentiatiebewegingsapparaat. En vooral ook leuk horen wat haar overwegingen waren om het te gaan doen.
Ja, zou je nog meer informatie willen weten over de differentiaties, dan kun je kijken op ELO of de site van Huisartsopleiding Nederland. Of neem contact op met Petra Blommendaal.
Ja, en ik vond het trouwens ook heel leuk om een keer Corine te interviewen.
Wat doet ze veel, hè?
Ongelooflijk.
Eigenlijk regelt ze alles.
Ja, eigenlijk wel.
Het is leuk om daar een stem bij te hebben.
Zeker.
En loop vooral nog eens bij haar binnen, inderdaad.
Dat wil ze graag.
Dat wil ze graag, ja.
Nou, hartelijk dank voor het luisteren. En aflevering 3, die komt er binnenkort ook weer aan. Dan gaan we het hebben over het AIOS Co-model.
Leuk.
Ja, ik heb er zin in.
Zeker.